Interne Keuken.
Dag Michael Pas.
Goedemorgen, heren.
Goed. Wij hebben Michael uitgenodigd eigenlijk een week te vroeg. Want volgend weekend is het vogelweekend.
Ja, maar nu kan iedereen het al in zijn agenda schrijven.
Precies,
tegen Michael. Volgende week.
Juist. En jij bent daar de ambassadeur van, hè, de woordvoerder van.
Klopt.
Dus all things vogels, dan kom je bij Michael Pas terecht.
Ja, ja.
En er lag al een tijdje een boek op onze redactietafel naar ons te lonken, waar we graag een gesprek over wilden voeren. En dat gaat over vogels.
Ja.
Het heet Vogels als huisgenoten. Het is geschreven door Len Howard.
Mm-hmm.
Len Howard is een mevrouw die al een hele tijd overleden is.
Ja, klopt.
Ik laat me vertellen dat een iconische mevrouw is onder vogelliefhebbers en vogelaars. En dat de boeken die ze geschreven heeft, ze heeft twee boeken geschreven,
mm-hmm,
dat die gekoesterd worden door mensen zoals Michael Pas.
Ja, dat is een heel bijzondere vrouw, hè, die echt haar leven in dienst van de vogels heeft gezet. Wel eigenlijk de helft van haar leven. Want ze is begonnen als klassiek violist. Ze was een professionele altvioliste in een orkest, een symfonisch orkest in Londen. Ze was een jaar of 20 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die periode moet je haar situeren. Maar gaandeweg voelt ze zich daar minder en minder thuis. En op haar wandeling in het park heeft ze toch meer contact met de vogels dan met de mensen om haar heen. Ook in de liefde lukt het allemaal niet zo goed. En op een bepaald moment, ze is een jaar of 42 en haar vader sterft en ze krijgt een erfenis en wat geld en ze is financieel onafhankelijk. En ze stopt met haar muziek in Londen en ze koopt een cottage.
Ja,
in Sussex, niet heel erg ver van Brighton.
Violisten in een klassiek orkest, dat lijkt me al een droomjob.
Ja, maar toch.
Ja.
Het kan beter, het kan anders. En ze trekt zich terug op het platteland en ze vindt een stukje grond vlakbij een natuurgebied in een prachtige tuin erbij, met fruit, bomen, struiken. En ze merkt dat daar ontzettend veel vogels zitten.
Ja.
En ze denkt, hier moet ik zijn. En ze koopt die vervallen cottage en ze laat die wat opknappen. En vanaf dan leeft ze samen met de vogels. Maar ook letterlijk, ze zet ramen en deuren open en ze wacht af wat er gebeurt. Ga ik contact krijgen met de vogels of niet? En ja hoor, ze krijgt ongelooflijk contact met de vogels.
Ja. En de boeken die ze erover schrijft, hoe moet je die boeken labelen? Het is een soort van dagboek, het zijn een soort van notitieboeken. Ze noteert wat er gebeurt in haar tuin.
Het zijn ook biografieën. Hè? Ze heeft bepaalde hoofdstukken, noemt ze de biografie van de merels, de biografie van de koolmezen. En ze geeft die allemaal namen. Kaalkopje, krullenbol en erlang de uiterlijke kenmerken. Maar dat is niet zomaar. Ze begint dus echt verschillen te zien tussen die vogels. Niet alleen uiterlijk, maar ook in de karakters, in de persoonlijkheden en de biografieën. Ze maakt ook stambomen in het boek. Hè? Je kan echt de dynastieën van de vogels. Want dat is natuurlijk, dat is een beetje jammer aan vogels. Ze leven minder lang dan wij. Hè? Dus je kan echt de generaties van bepaalde families, kent ze de opa en de overgrootvader en grootmoeder. En ze begint verschillen te zien in karakter. En ze heeft daar een groter doel mee. Eigenlijk wil ze de wetenschap dienen. Maar natuurlijk, haar methodes zijn volstrekt onwetenschappelijk. Want ze zit er middenin en ze grijpt ook in. En, ik zeg maar wat. En haar eerste contact eigenlijk, het begint met twee pimpelmezen die in paniek voor haar raam komen en ze dringt naar buiten. Ze heeft iets van, ze gaat naar buiten, ze dringt, die roepen mij. En effectief, die nemen haar mee, die fladderen haar voor naar een gevallen nest. En ze raapt dat nest op en ze zet die kuikens er weer in en ze plaatst het weer in die boom. En sindsdien heeft zij dus een band van vertrouwen en dankbaarheid met die vogels. En zo gaat het alsmaar verder en verder. De koolmezen vliegen binnen, ze spelen met haar, ze zitten op haar tapmachine te dansen op het klavier terwijl ze...
Er staan gelukkig met foto's.
Ja, anders geloof je het niet.
Nee, inderdaad.
Ja.
Ik ben blij dat je het zelf zegt. Ik ben nogal rationeel in die dingen. Zo'n verhaal over mezen die je komen halen.
Ja, ze kan het wel verzinnen, denk ik dan.
Ja, ik denk nee.
Ja. En is de Disney-film er al?
Ja, maar ze maakt dus echt ongelooflijke dingen mee. Ik zeg maar wat. Op een bepaald moment, ze beschrijft een koppel koolmezen. En die willen een kind, die willen eieren leggen. Maar er komen geen eieren. Dus een kinderloos echtpaar. En ze ziet ook de frustratie bij dat vrouwtje dat aan het nest werkt. En ze ziet ook dat daar grote frustratie ziet dat mannetje de aandacht verliest. En dat vrouwtje links laat liggen van, want hier komt toch niks van. Ja, zo hard is het natuurlijk wel. En op een dag, ze vindt een achtergelaten patrijzen-ei. En ze denkt, weet je wat, ik leg dat in het nestje. Dus ze doet het nestkastje open en ze legt dat ei erin. En ze beschrijft eigenlijk niet wat haar redenen zijn. Is het zieligheid van, ik wil daar, of is het een experiment? Maar niet te geloven, maar dat koolmeisje gaat op dat ei zitten.
Ja.
En dat mannetje, dat 2 weken weg is geweest, staat meteen met een rups in zijn mond en komt dat vrouwtje, dat broedende vrouwtje, voeden. Dus zij stelt zich de vraag, hoe weet dat mannetje dat? Dat mannetje is 2 weken niet in de buurt geweest. Dus op bepaalde momenten beschrijft ze ook iets als... Ja, natuurlijk, ze kan alleen maar praten met de taal die we hebben. Dus ze moet het dan noodgedwongen een zesde zintuig noemen of telepathie.
Of hij zat 2 bomen verder te mokken al die tijd.
Ja, maar toch, zo goed is ze wel, want ze is een heel goede kijkster. Dat zou ze zeker gezien hebben als dat mannetje het weet. Ja. En zo beschrijft ze de een na de andere merkwaardige voorval. Nu, op dat moment waren er wel experimenten bezig, hè, in Engeland over gedrag.
Echt wetenschappelijk?
Ja, het behaviorisme was een vrij nieuwe wetenschap en er werd veel over gepubliceerd.
En wat is behaviorisme?
Ja, we gaan het gedrag van dieren onderzoeken, maar in een proefopstelling. Hè. Dus we nemen een kooi, we zetten daar een duif in en aan de hand van elektronische prikkels van straf en beloning gaan we zien of we bepaalde gedraging kunnen oproepen. Hè, voortbordurend op Pavlov en zo.
En we kunnen enkel zien hoe de duif zich gedraagt, hoe de duif zich voelt. Dat is flauwekul, daar houden wij wetenschappers ons niet mee bezig. Dat was
voilà. En het belangrijkste punt van kritiek van Len is... Die duif is een sociaal dier, die zit daar in opsluiting, zit daar in stress en angst. En je kan dus niet een gedrag testen van een dier als de omstandigheden gestresseerd zijn en angstig zijn. Alsof je de sociale vaardigheden van een mens zou testen in een isolatiestel. Dat is een contradictie in termen. Dus wat dat betreft is haar volstrekt onwetenschappelijke manier, namelijk... Ik grijp in en ik geef eten aan die dieren, maar tegelijkertijd creëer ik een band van vertrouwen. Daardoor slaagt ze er wel in om die dieren echt te observeren, hoe ze echt zijn. Want ze beschouwen haar niet meer als een indringer, als een observator, maar gewoon als dier onder de dieren eigenlijk.
Ik heb het boek ook zitten lezen. En het inzicht dat ik erdoor heb verkregen is dat wij op een nogal generalistische manier naar dieren kijken.
Absoluut.
Hoe gedraagt de duif zich?
Ja.
Hoe gedraagt de pimpelmees zich? Hoe gedraagt de zeearend zich? En alle zeearenden gedragen zich hetzelfde en alle mezen gedragen zich hetzelfde.
Klopt.
En uit het boek blijkt dat er individuele verschillen... Ik heb me dat wel eens afgevraagd als ze zo aven proberen taal aan te leren. Hè? Ja, je had misschien toevallig een aap.
Een domme
een
aap.
Of een slimme. Ja. Ja. Dat wordt wel bevestigd in dit boek.
Absoluut, absoluut.
Er zijn vogels, er zijn zangvogels, er zijn getalenteerde zangvogels en er zijn niet getalenteerd.
Ja, absoluut. En dat deelt ze dan nog eens in de zangkwaliteit. Hoe klinkt je stem? Dat is een kwaliteit. Maar ook hoe slim je bent en hoe creatief ben je en wat zijn je compositietalenten?
Er bestaan creatieve merels absoluut. En minder creatieve merels.
Ja, maar wat jij zegt, hè, dat is iets wat ik ook heb geleerd nu door dit boek te lezen. Want ik ook als vogelaar, ik denk natuurlijk ook een beetje zo. Hè. Ik hoor tip, 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 tip. Ah, de koolmees en klaar.
Niet een koolmees, maar de koolmees.
En zij leert mij van, ja, maar wacht eventjes, je hebt nu een koolmees gezien, maar wat voor koolmees is het? En luister eens heel erg goed naar de zang van deze koolmees. Misschien zingt die wel anders en bedoelt die daar ook wel iets anders mee.
En had je dat vroeger ook al? Je hebt een kleine tuin, geloof ik. Hè?
Ja, een klein stadstuintje. Hè?
En daar zitten wel mezen in.
Ja.
En maak jij kan jij het verschil zien tussen aantal die mezen die ik gisteren ook heb gezien? Of zijn alle...
Nee.
Dus zelfs zo'n ervaren vogelaar...
Ja, klopt. En ik geef ook toe voor veel vogelaars. En ik pleit een beetje schuldig hierin. En bij mij dat mijn ogen open gaan. Maar wij zijn ook een beetje... Vogelaars zijn ook een beetje verzamelaars. Hè? Dat is gewoon afvinken. Hè? Ja, koolmees, check. Kauw, check.
Leuke blauwrijders,
check. Afvinken. Terwijl er is zoveel meer... En Lynn Howard, dat leert ze mij ook. Ze doet mij eigenlijk nu al verlangen naar mijn pensioen.
Is het waar?
Ja, omdat er is de sleutel natuurlijk tot kennis en echte is natuurlijk tijd en aandacht.
Heel rust,
tijd en aandacht.
Heb je dat thuis al geprobeerd om je raam open te zetten en aan je bureau te gaan zitten en te wachten tot ze binnenkomen?
Ja, maar ze natuurlijk, maar weet je, het grote verschil is natuurlijk in de stad. Kijk, stel dat ik hen dat aanleer, bij mij is het veilig. Maar 2 huizen verder zijn nog ramen en daar zijn nog ramen, daar is het misschien totaal onveilig. Ik denk dat zij een beetje de enige mens was in een voor de rest een beetje ruraal gebied.
Ja.
En er daardoor toch in geslaagd is om die natuurlijke angst die dieren voor mensen hebben te overwinnen.
Ik moet je daarin tegenspreken, denk ik.
Vertel.
Want als je... Len Howard bekijkt die mezen zo individueel, dat die ook gaan weten dat ze bij jou veilig zijn en bij iemand anders niet veilig. Want ze herkennen haar. Zelfs als ze andere kleren aan heeft, herkennen ze haar nog. Ze heeft echt... Een wederkerige persoonlijke relatie met die
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Beweert ze, want de cynische kant van mezelf denkt van, is dat allemaal wel waar.
En ze heeft haar gedrag ook wat aangepast aan de vogels. Hè. Ze weet dat ze niet met bruske bewegingen moet gaan. En ze past haar stem ook aan de vogels. En ze is ervan overtuigd dat door haar stemintonatie dat ze vogels kan standjes geven en berispen. En dat ze dat ook echt zo ervaren.
En doet ze dat in het Engels of doet ze dan...
Tweet,
tweet.
Ja, ze doet het, ik denk in het Engels, ja.
Maar het zou kunnen, hè, dat ze de roep van de vogel kan imiteren en op die manier proberen...
Ja, nee, ze doet echt in spreekt dan met de menselijke stemintonatie.
Het is intonatie die het doet, hè.
Ja. Op een bepaald moment, ze geeft die vogels eten, hè. En de vogels zijn dol op noten. Die komen echt binnen. Ze komen ook eten vragen aan haar. Ze komen in haar haar plukken en zo. En ze zijn dol op noten. Maar die hazelnoten, als ze die wil openen, dan neemt ze een hamer. Hè? Ja. Dus als die vogels haar naar die noten zien grijpen, dan zijn ze blij en ze komen dichter. Maar als ze haar de hamer zien nemen, dan gaan ze eventjes naar buiten, want ze houden niet van die tik. Maar ze weten wel, we moeten maar eventjes naar buiten, want ze gaat slaan en dan komen we meteen terug. Dus ja, ongelooflijk. Ze zien die hamer en ze trekken die conclusie, daar komt straks lawaai van.
Ja, ik zou natuurlijk willen zeggen, dat is...
Dat is slim.
Hoe heet dat? Conditionering. Dat
soort ja.
Van dingen.
Ja, maar ja, oké. Okay.
Bots jij als je...
De vogels geven elkaar ook les, hè?
Ja.
De vogels... een koolmees ontdekt dat je via het openstaande klapraampje aan de bovenkant van het raam naar binnen en naar buiten kan. Mm-hmm. Een andere mees is wat dommer, komt toevallig daar binnen en geraakt niet meer buiten en fladdert tegen dat vensterglas op. Dan ziet ze dus gebeuren dat er van buiten een mees zegt, wacht even, ik kom je helpen.
Ik doe het
en die vliegt dan, ik doe het even voor, ik kom je even halen en ik doe het voor.
Ja.
Ze beschrijft een mees die aan kleine jongetjes... duidelijk wil maken, de kleine jongen, van pas op, dit is glas. En hoe doet ze dat? Ze gaat met een rupsje achter het glas zitten, vlak erbij. En die jongen proberen haar de rups te pikken. En die stoot dus zachtjes, tik, tik, die voelen, tja, er zit iets tussen. En dan doet ze dat nog eens. En gaandeweg voelen die jongetjes, aha, er is iets onzichtbaars wat wel hard is tussen mezelf en mijn moeder. En gaandeweg, en zo leert ze dat. En die jongens vliegen dus nooit... keihard tegen het glas, in tegenstelling tot andere vogels die het niet van hun ouders geleerd hebben.
Ja. Ja. Ze ziet ook hoe mezen ouders hun jonge standjes geven als ze te veel lawaai maken, bijvoorbeeld. En daardoor katten aantrekken. Ja, en dan worden die gestraft, die vogels. En die leren daaruit.
Die in de hoek gaan staan.
Als hier een gediplomeerd bioloog zou zitten...
Die wordt knettergek.
Dan zou die zeggen...
Het
is antropomorfisme.
Dat zegt ze ook. En die kritiek is ook voor. Hè. Ze zegt, iedereen mij antropomorfisme gaat verwijten, maar ze zegt...
Dat is antropomorfisme. Dat is als je aan dieren menselijke eigenschappen toewijst.
Ja. En ze schrijft ook zo. Hè. De vogel kijkt een beetje angstig of de vogel kijkt verontrust.
Ja.
Of nieuwsgierig. Ja. Hoe kan ze nu zien? Hoe kijkt de vogel hier?
Met zo'n stijve bek kan je niet boos kijken, denk ik.
Ja, de oogjes, zegt ze. Maar ze zegt, kijk, ik kan natuurlijk alleen maar beschrijven met de taal der mensen. Dat is de enige taal die we hebben. Dus ik kan niet anders dan menselijke woorden gebruiken om gedragingen. Ze zei, misschien moet u daar speciale vogelwoorden voor uitvinden dan.
Ja.
Het boek dat over haar geschreven is, door Eva Meijer... en ik denk dat zal wel kloppen, want Eva Meijer heeft zich heel goed gedocumenteerd. Beschrijft ook dat er wetenschappers bij haar op bezoek komen.
Mm-hmm. Nee,
want Lenhauer is natuurlijk gefrustreerd. Haar artikels en beschrijvingen worden wel gepubliceerd, maar niet in Lancet of Nature of zoiets, maar in The Country Life. Ze wordt eigenlijk alleen gelezen door mensen met tuinen die ook graag vogeltjes zien. Dus ze wil eigenlijk heel graag serieus genomen worden. En dan komt er een wetenschapper en die zegt, ja, dat kan. Ik stel voor het volgende. We bouwen... de cottage na in een labo-opstelling. Hè. En als we de proeven kunnen herhalen,
mm-hmm.
hè, van bijvoorbeeld de hamer en de noot of whatever, dan kunnen we ze wetenschappelijk vastleggen. Hè.
Mm-hmm.
Dat is echt een uitgestoken hand van de wetenschap. Hè, van, kom, maar doe het dan volgens wetenschappelijk. En haar antwoord in de roman is dan, praat niet zo luid, je maakt mijn vogels bang.
Ja.
En ze wijst die mensen de deur, omdat ze weet van, het gaat alleen maar... via die band van vertrouwen die echt en authentiek moet zijn.
Wat ook totaal onwetenschappelijk is van Lenhauer, dat is dat ze partij trekt. Hè?
Absoluut.
Ze is tegen de extra's en voor de mezen.
Ja, maar dat herken ik dus ook wel.
Dat herken je. Je hebt een extra haat.
Ja. Mijn vrouw verwijt me ook soms vogelracisme, dat ik de ene... En ik niet alle vogels even graag zie. Tuurlijk, ik ben dol op roofvogels. En dat hangt ook af van het gedrag. Hè, maar...
Ik denk dat zij roofvogels haat, Lenhauer.
Wel, ik dus ook. Dus enerzijds esthetisch en natuurtechnisch zijn de sperwers, de rovers van de stad, prachtige vogels. Maar ik heb op een dag meegemaakt dat een sperwer mijn gierzwaluw greep. Die broedde in mijn dakgoot, waar ik al jaren zo trots op ben. En er ging ik zag het gebeuren, Koen. Ik kwam buiten en ik hoor een piep. Ja, en net als Len hoor ik, deze piep is een paniekpiep.
Ah, ja.
Dat kan je antropomorfistisch noemen, maar ik hoorde de paniek in de gil van mijn gierzwaluw. Dus ik kijk en op dat moment zie ik hoe die sperwer mijn gierzwaluw grijpt en ermee gaat zitten in een boom vlak tegenover mij. En ik laat alles vallen wat ik vast heb en ik roep luidkeels: Godverdomme! En ik ren naar die sperwer in de hoop dat hij van schrik het arme diertje los zou laten. Maar niks is minder waar, hij vloog ermee weg. En dan heb ik dus dat verscheurde gevoel van: wauw, wat een prachtige National Geographic waarneming heb ik hier gedaan in Borgerhout. Maar tegelijkertijd, godverdomme, mijn gierzwaluw bedoel ik, is ja. Dus ja, dat snap ik ook heel erg goed van haar skispartij. Maar ook in de smaak. Hè. Ze schrijft een mooi... Ik wil een klein citaatje doen over... Ze schrijft heel veel over zang. Want ze is muzikante zelf, professioneel. Dus ze schrijft De Putter. Het lied van De Putter is een muzikaal beeld van de vogel zelf. Het wordt gekenmerkt door een charmante vrolijkheid en glans. Een artistiek mengsel van rustige noten. Licht, vlug en spontaan van motief. Levendig en luchthartig. Pagina verder. De Groenling. De Groenling zou eigenlijk een voorbeeld moeten nemen aan De Putter. Voor wat de verfijning van zijn liedjes betreft. Zijn forse lied, hij is erg lui. En hij draalt zijn wijsje soms af als een straatventer.
Ja. Maar ze beschrijft ook wel hoe vogels van elkaar zang overnemen. Over de soorten heen.
Ja, ja,
en hoe de merel leert van een achtergaal. En,
absoluut, hè?
En dat is ondertussen wel bevestigd door de wetenschap ook. Ja. Hè? Dat zangvogels de telefoon...
En kettingzagen in het bos en zo.
Dat zijn natuurlijk ervaringen, ja, waarnemingen die je nooit in een labo kan doen. Nee. Dat is echt uit het leven gegrepen.
Ook wel interessant vond ik een hoofdstuk dat ze schrijft over territoriumdrift. Mm-hmm. Wat wij ook in algemene termen beschrijven. Deze vogelsoort gedraagt zich qua territorium.
Het roodborstje.
En zo, hè.
Ja, het schijnt roodborstje. Een extreem agressief geval te zijn.
Precies. Ja. Maar zij beschrijft dan een mees. Ik denk dat het een mees was. Of was het een roodborstje?
De meeste verhalen gaan
het zal wel een pimpelmees geweest zijn. Die zijn territorium verdedigt. Behalve ergens in een winter, er is weinig voedsel. Mm-hmm. En dan wordt hij plots tolerant voor andere mezen die in zijn territorium... En voert hij, antropomorfisme, een open grenzenbeleid.
Mm-hmm. Ja, en tijdelijk ook, hè. Ja, een tijdelijk open grenzenbeleid. Dus je gaat die vogels zien dus inderdaad van... Oké, de omstandigheden zijn nu zo. En hij staat bijvoorbeeld wel toe de mees... dat een andere mezenfamilie komt fourageren.
Ja?
Maar niet dat ze een nest maken. Dus ze moeten hun nestje elders maken. Ze mogen wel komen fourageren voor hun jongen, maar niet voor zichzelf. En dus ja, dat soort onderscheid is toch een ingewikkelde sociale vaardigheden.
Precies. En Howard zegt dan... dat krijg je niet uitgelegd met instinct. Hier wordt over nagedacht. Mm-hmm. Daar worden afwegingen. Die vogel maakt afwegingen.
Ja, absoluut. Dat is absoluut haar punt. En, maar ja, bewijs het maar eens. Hè. Bewijs het maar eens.
Ja. Nog één ding. Ja. Ze is dood. Mm-hmm. Ik heb op Google Maps ik gaan zoeken naar die plek. Het ziet er heerlijk uit. Maar het is eigenlijk misgelopen.
Want ze had het eigenlijk aan de National Trust of aan de natuurvereniging geschonken.
Ja, ik wist niet of het de National Trust
was. Of zoiets in de naart. Het moest een soort museum worden voor...
Bedevaartsoord voor vogelaars.
Bedevaartsoord voor vogelaars, ja. Maar dat is het niet geworden. Hè. Het is in privéhanden gekomen.
Dus die organisatie had beloofd van er een vogelopvangcentrum te maken. En ze hebben het onmiddellijk verkocht om hun schulden te derven.
En nu woont er iemand met een kat.
Ik weet niet wie er woont.
Dat zou de horror der horrors
maar de
zijn.
Maar de bomen zijn omgezaagd.
Oh,
op één oude eik.
Ja, verschrikkelijk. Ze draait zich om in haar graf als je dit hoort.
Michael, dank je wel. Len Howard is de auteur. Vogels als huisgenoten is de titel. Ze heeft in het Engels ook nog...
Birds as Individuals is een ander boek van haar. Ja.
En er is ook nog dat boek van
Eva Meijer.
Het Vogelhuis.
Het Vogelhuis, ja.
Bedankt en we tellen allemaal mee volgend week.
Volgende week een kwartiertje tellen allemaal.
Hij zat een kwartiertje? Het is maar een kwartiertje. Dus je gaat in je tuin zitten?
Ja.
Als je een tuin hebt?
Of een balkon?
Mag ook, ja.
Ja. Het enige wat je moet doen is een kwartier lang kijken wat je ziet en tellen. En dan ga je naar vogelweekend.be. En je geeft in wat je gezien hebt. En je kan zelfs daar nu al even heen surfen. En dan krijg je tips en ook afbeeldingen van de vogels die je kan aantreffen.
En hoe weet ik dat de mees die ik tel in mijn tuin al niet door mijn buurman is geteld?
Dat hoef je helemaal niet te weten. Het gaat gewoon over het grote getal. Hè. Vorig jaar hebben er ongeveer 44.000 Vlamingen vogels. En zo ga je toch echt wel evoluties zien in vogelstanden en populaties.
Ja, en hoe weet ik als ik die mees geteld heb en die vliegt bij de buurman en die komt weer terug. Is dat een nieuwe mees of is dat dezelfde mees? Moet ik die twee keer?
Je moet in dat kwartiertje kijken en het hoogste aantal mezen dat je op een moment tegelijkertijd gezien hebt, dat voer je in.
Ah, oké.
Ah, ja.
Ja.
Oké, okay, dus je ziet een groepje van vier mezen en dan zeg je...
Dan zit je vier.
En je ziet een mees en een 10 minuten later nog een mees, dan zeg je niet, ik heb twee mezen gezien.
Nee.
Hoewel dat twee mezen zouden kunnen zijn.
Dat was, ja, absoluut, absoluut. Nee, maar op die manier... Maar er zit een beetje... Maar maak je geen, kijk, het is ook geen strikte wetenschap. Hè. Het is een uitnodiging van een hele bevolking om mee te doen. Maar je verzamelt uiteindelijk wel data. En je ziet evoluties in vogels. En we zijn nu heel erg benieuwd of de merel nu eindelijk aan het herstellen is van zijn virus. We zien dat de huismus die jaren op nummer 1 heeft gestaan, verstoten is door de koolmees. We zien ook dat de putter... dichter bij de huizen komt.
Ik zou hem niet herkennen.
Oh, de putter, het mooiste vrouwtje dat ze hebben.
Trouwens,
de kennen van dat schilderijtje. Van
het puttertje, voilà, is ook... Je kende van het schilderijtje, omdat die in de baroktijd ook veelvuldig als huisdiertje werd gehouden. Ja. Weet je waarom die putter heet?
Neem je
hem?
Omdat zijn vader ook putter heet?
Ja, dat is ook, ja, maar weet je waarom die vader putter heet? Die puttertjes die werden in een kooitje gehouden. En je kon die puttertjes aanleren door aan een piepklein kettingje werd een emmertje gehangen. En die trokken hun drinkwater op uit een drinkbakje, als uit een waterput. Dat deed een puttertje. Ja.
En die zijn niet intelligent, volgens de
beelden. Ja, voilà, dus je hoeft mij niks wijs te maken over de domheid van vogels.
Nee, geheel pas. Dank je wel.
Interne keuken.